Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait.
We wachten nog even op één spreker en dan gaan we beginnen.
Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe.
Kom lekker zitten, we gaan beginnen zo. Ask me anything. Onder leiding van de charmante Pauline de Wilde. Ja, dames en heren, zoals je ziet schuift ook onze laatste gast aan. Erwin, welkom. Hartelijk welkom allemaal bij Ask Me Anything, de eerste sessie van de tweede dag van dit nieuwe spraakmakende onderdeel van de Tech Days. Fijn dat jullie er allemaal zijn en bij mij aan tafel al deze heren. Ook fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ga jullie zo voorstellen, maar wat ik eerst ga doen is ik ga jullie vertellen hoe je vandaag vragen kan stellen. Want de komende 20 minuten kunnen jullie alles vragen wat je maar wil over de cloud. Want daar zitten deze mensen voor en dat kan op twee manieren. Dat kan oldschool door je hand op te steken en dan komt Femke met de microfoon naar je toe, dan kan je de vraag stellen. Maar het kan ook op de manier via SendSteps. En dat doe je dan als volgt. Ik zou dat eigenlijk meteen maar eventjes inloggen. Je gaat naar sensei.com en je logt in met Ask Me of je stuurt een sms naar het nummer wat achter mij staat. Want op die manier kan je vragen stellen. Nou, mijn naam is Pauline de Wilde en ik heb de eer om met deze heren deze ochtendsessie te beginnen. Laat ik ze even aan u voorstellen. Allereerst Marcel Meijer, allround Microsoft architect en Microsoft Cloud Specialist Expert. Daarnaast zit Erwin van der Meer, Microsoft Services. Vervolgens Robert Smit, Microsoft MVP met als expertise clustering. Dan hebben we James van den Berg, Microsoft MVP, expertise System Center Cloud en Data Center Management. Jeroen van der Belt, Solution Architect. En Steve Kennis, Regional Sales Manager Director Benelux Vision Solutions. Welkom heren. Wij gaan meteen van start, maar niet voordat ik Hans-Jan Rijbering heb voorgesteld. Hij is onze cartoonist. Voorheen was hij een business consultant en bedrijfseconoom. En nu heeft hij dat omgezet in cartoonist. En ik ga zo direct schakelen naar zijn scherm en dan zien wij wat hij tekent over waar wij het over hebben. Wij gaan beginnen met de eerste stelling. En die luidt als volgt. De cloud kost me mijn baan. Dames en heren, wat vindt u daarvan? Stuurt u gerust uw reactie naar sensei.com, log in met Ask Me en zeg wat u ervan vindt. A, ja, de cloud kost me inderdaad mijn baan. Of B, nee, natuurlijk niet. Het is geopend, u kunt nu stemmen, gaat uw gang. En dan wachten wij op een paar stemmen voordat we gaan kijken wat u daarvan vindt. En natuurlijk wat mijn gasten aan tafel vinden. Kunnen we vast nog een paar stemmen bij? Ik zie onze vaste gasten ook al inloggen. Heren achterin, u kunt ook natuurlijk eventjes meedoen. Je hoeft helemaal niet vooraan te staan om in te loggen. Maar je kan gewoon meedoen. Gelukt? Oh, je zit net. Nou, doe snel nog even mee naar sensei.com. En log in met Ask Me. Wordt nog een beetje gestemd hier en daar. Dus daar wacht ik nog heel even op. En u kunt ook blijven stemmen hoor. Dan zien wij gewoon het resultaat veranderen. Goed, wij gaan kijken. De cloud kost me mijn baan. Nee. Nou, dat is heel duidelijk. Daar kunnen wij lekker over in discussie gaan.
Overtuigend.
Heel overtuigd. Is er iemand hier aan tafel die dat even wil toelichten? Dan wil die misschien toch zoiets zeggen van... Nou, ik snap de overweging dat het me mijn baan zou kunnen kosten wel. Of is iedereen volledig overtuigd? Marcel.
Ja, als je nu niet meegaat met de nieuwe technologie, of je niet richt op van wat er gaat gebeuren in de cloud of wat daarmee speelt, dan ga je je baan verliezen.
Ja.
Want het werk van mensen, van IT-professionals, van developers, zal veranderen. En als je nu niet kijkt naar wat er gaat gebeuren, dan is aan jouw antwoord. Maar wij zijn allemaal nerds en technologie adapten en zo, ja, honger naar nieuwe dingen. Dus voor die geldt dat niet.
Nee.
Dat is, nou ja, volgens mij is dat het idee.
Ja.
Sterker nog, ik denk dat het werk alleen maar meer wordt. En ik zit aan de infrastructuurkant. En als je een infrastructuur in Azure wilt opbouwen of een hybride omgeving, dan heb je wel degelijk kennis nodig. En dus dat betekent veel meer werk voor eigenlijk voor iedereen. En ook voor de ICT'er die niet zo geschoold is, die zal bij moeten scholen. En daardoor versterkt eigenlijk antwoord B. Van je zal zeker niet je baan verliezen.
Oké, maar alles wat nu zeg maar geregeld wordt in het bedrijf in plaats van in de cloud, wat gebeurt er dan met die mensen die daar verantwoordelijk voor zijn? Die kunnen toch dan hun baan verliezen?
Nou, die krijgen ander werk, een andere soort werk. In plaats van dat
het verschuift, het verplaatst, het verandert.
In plaats van dat ze naar iemand toe moeten, gaan ze gewoon virtueel naar iemand toe.
Oké.
Je krijgt eigenlijk een virtuele ICT'er die niet meer over.
Maar hij bestaat nog wel live.
Hij bestaat zeker, ja, zeker. Precies. Je kunt hem nog steeds bellen en pingen, ja, en jammer, twitteren, tweeten.
24/7.
24/7, precies. Ja, zo werkt het in de cloud.
Oké, is er iemand die... Mag ik trouwens even het scherm wisselen, zodat we kunnen kijken wat Hans-Jan tot nu toe heeft getekend? Wil je er iets over zeggen, Hans-Jan, of ben je nog, nog even te vroeg in het proces? Is er al iemand die op dit moment een vraag heeft aan de mensen aan tafel? Nee, nog niet.
Misschien moet er nog wat koffie in.
Dat kan. Kunnen we ook allemaal regelen. Oké, laten we eens kijken naar private cloud of hybride cloud. Wat bepaalt de keuze? Jeroen, mag ik dat aan jou vragen?
Ik kan allebei, denk ik nog steeds. Mm-hmm. Het hoeft niet allemaal public of hybride te zijn, wat mij betreft. Ik zie wat de klanten die wij hebben, zie ik dat heel veel nog terughoudend zijn. Onbekend, dingen die spelen om privacy en toch huiverig om alle data of alle applicaties dan maar in de cloud, in de public cloud te zetten. Mm-hmm. Hybride is denk ik wel een goede eerste stap dan.
Ben je het daarmee eens?
Ik ben het daar wel mee eens en het is zo dat je ook moet gaan kijken, als je vanuit business case opportunities gaat kijken en naar de benefits wat de cloud gaat bieden, zeker bij hybride omgevingen, is dat je de meerwaarde van Azure ten opzichte van je eigen datacenter moet gaan zien. Op het moment dat ze dat gaan zien en van oké, maar dit gedeelte doe ik nu in mijn eigen datacenter, dat ga ik daar uitzetten, want ja, al die hardware en stroom en dat ga ik vandaag gewoon verplaatsen, want het kan makkelijk in de cloud, waardoor de kosten efficiënter worden. En dat je uiteindelijk ook de snelheid wat Microsoft in een datacenter met scale-out en dus het opschalen, heel snel peak of performance of workloads opvangen. Dat kan Microsoft natuurlijk veel beter, mm-hmm, met zo'n groot datacenter als dat je dat in je eigen datacenter toch vaker beperkt op bepaalde hardware die een bepaalde capaciteit heeft. Nou, en in Azure kan je dat gewoon veel sneller opschalen.
Dus Steve, hoe gaan we de mensen dan overtuigen van dat het naast elkaar kan bestaan, dat het ene wellicht beter is dan het andere? Hoe doen we dat?
Dat is de magische vraag natuurlijk voor iedereen, waar al heel veel mensen heel lang over
aan. Kan je iets dichter in de microfoon praten?
Oh ja, tuurlijk. Ik moet nog in de...
Ja, heel goed. Ja.
Dat is inderdaad de magische vraag voor iedereen, waar we al heel veel jaren op aan het zoek zijn. Het grote punt, en dat is in elke beslissing waar een mens natuurlijk involved is, dat is de emotie. Mm-hmm. Emotie speelt daar een heel groot punt in mee bij de klanten. En dan kom je op het aspect van, ik moet dat gaan weggeven en ik weet niet waar dat is en ik ken dat niet en ik weet niet hoe dat gaat en waar is dat? En dat zijn eigenlijk vragen die daar veel meer van toepassing zijn in plaats van de effelijke essentie. Mm-hmm. En de efficiëntie en de essentie zijn daar totaal anders in. Dus de emotie is een stukje dat je totaal niet kunt uitschakelen in die beslissing. En ik denk dat dat gewoon een evolutie is die we moeten gaan doormaken. En we zijn nu die stapjes aan het maken en ik denk dat de private cloud daar een heel groot aspect in gaat spelen. dat de mensen daar een eerste stap in gaan doen. Dat gaat dan zachtjes aan evolueren naar de hybrid cloud, om uiteindelijk in private te komen. Maar dat
Pauline?
Is het,
het in public.
Sorry, in public.
Pauline, ja. Ik heb hier een prangende vraag.
Nou, hartstikke
Hallo.
Goed.
Ja, goeiedag. Ja, een andere afweging is een stukje groene hosting. Wat ik vaak zie is dat bedrijven bewust kiezen voor een stuk groene hosting. En Microsoft is vorige week ook in het nieuws gekomen erover dat juist hun cloud niet groen is. Hoe denken jullie dat dat in de toekomst gaat zijn met de cloud van Microsoft?
Wie mag ik daar het woord over geven?
Groene hosting? In de zin van dat je energie bespaart en dat, dat energie op een juiste manier wordt opgewekt. Juist doordat we op grote schaal een datacenter regelen, kun je ervoor zorgen dat je je energie op de juiste manier inzet. Zij kunnen zien, we hebben x-duizend computers in zo'n datacenter staan. We hebben er maar de helft nodig, dan kan de andere helft uit. En doordat zij dat goed op de juiste manier monitoren, kunnen ze de juiste dingen aanzetten op het moment dat dat nodig is. Ze doen allerlei data-analyses, dus dan zullen ze dat ook doen. En tuurlijk, ja, helaas, die computers hebben allemaal nog stroom nodig. Dat moet ergens vandaan komen. En windmolens en zonne-energie, dat zullen ze vast gebruiken voor hen. Daarom zitten ze meestal ook langs het water.
Dat was juist het probleem van het rapport wat eruit kwam. Dat juist die datacenters nog het meeste op kolen en nucleair draaiden. En je ziet dat Apple en Google daar een stap verder in gaan dan Microsoft op dit moment.
Ja, maar Microsoft heeft nu, ze hebben een eerste generatie datacenters en ze hebben nu alweer een derde generatie datacenters. En in die derde generatie datacenters, daar staan containers die nog steeds stroom nodig hebben, maar die wel zo zijn ingericht dat als er lucht doorheen gaat, dat ze dat, of als het niet warm genoeg is, dat ze dat kunnen koelen met normale lucht, met lucht eromheen. En dat is natuurlijk een eerste stap. Microsoft is al veel langer bezig dan die anderen, hè? Dus die hebben al veel meer datacenters. Dus die hebben ook nog wat, in die zin wat oudere technologieën voor hun datacenters. En je zult zien dat dat in de komende jaren nog nul milieubewuster gaat worden.
Ik wil er nog wel op aanhaken. Microsoft is ook bezig met de bio-industrie. Met al die dampen en noem maar op. Om daar weer energie uit te halen. Dus ze zijn wel in de next generation datacenters. Zijn ze echt wel nu echt aan het kijken van waar krijgen we energie uit. Waar kunnen we die energie daar dan insteken? En de warmte, waar gaan we met warmte? Wat kan weer warmte gebruiken? Dus op het moment dat ze warmte afschepen en koeling weer naar binnen halen. Dus ze zijn heel goed aan het kijken van wat kunnen we met al die overige dingen, zoals warmte en koeling.
Wat erbij komt kijken.
Weer andere bij helpen.
Ook heel goed.
Ik heb hier nog iemand in het publiek die heel graag... iets wil zeggen. Hallo. Ja. Goedemorgen.
Goedemorgen, hallo. Het is eigenlijk meer een vraag. Hoe kun je mijn zorgen wegnemen als organisatie zijnde met de stap om de stap te maken of wanneer ik de stap maak om naar de cloud te gaan als het gaat om de security als het gaat om de risico's op het security gebied?
Volgend onderwerp, ja. Ja.
Volgens mij gaf Steve al een voorschot op dat antwoord. Het gevoel. Alles is nog steeds emotie en gevoel. Vertrouw ik degene waar ik mijn data zet? Maar dat is niet zozeer dat je dat alleen maar voor naar de cloud, naar de public cloud brengt. Ik bedoel, vertrouw ik mijn systeembeheerder? Vertrouw ik mijn developer? Vertrouw ik mijn beheerder? Vertrouw ik degene die mijn post rondbrengt?
Logisch, omdat er steeds meer functionaliteiten bij komen, dat het vertrouwen moet dus ook groeien. Er zijn natuurlijk ook steeds meer mogelijkheden dat het niet heeft gewerkt.
Dat klopt, ja. Daar moet je aan wennen, daar moet je mee om leren gaan. Dat is een
maar nu komen we in een discussie over informatica op zich. Mm-hmm. Ja? En dat is het aspect van hoe dat je dat keert of draait. Iedereen en elk punt in de wereld dat ooit ontwikkeld is, dat moet je eerst uitproberen en testen. En die testingfase die zijn we nu al een stukje achter ons, maar dat is nog altijd try and error in het leven.
Ja.
Wat je in het dagelijks leven doet, is ook try and error. Niemand kan garanderen dat je ergens een succes in hebt.
Daar heb ik helemaal geen last van.
Gelukkig wel. Hè? Anders zou het maar heel saai worden natuurlijk. Dus in dat heel aspect, en ik snap die vraag natuurlijk zeer goed, ja, want dat is een zeer intelligente vraag, en zeker van kanten uit. Maar
en dat op de vroege morgen. Hè?
Voilà, ja, die heeft al te veel koffie gedronken.
Precies.
Maar
zo is die altijd.
Ja, zo is die neemt hij je dan weg.
Maar wat kunnen jullie doen? Ja,
het grappige is dat we
je?
Ook het omgekeerde zien gebeuren. Security juist als driver om naar de public cloud te gaan. Bedrijven die ervaren hebben dat hun eigen datacenters helemaal niet zo veilig zijn als ze soms dachten. Ja. Inbraken hebben gehad.
Omdat er meer te bieden is.
En eigenlijk meer vertrouwen hebben in de cloud dan in het veilig krijgen van hun eigen infrastructuur. Ja. Dus maar in één keer die stap zetten naar de public cloud. Juist om de boel veiliger te krijgen.
Want het is toch ook zo dat als je laat zien dat het veilig is. Dat ze dan pas gaan in plaats van erover praten.
Ik denk dat dat ook voor een deel onbekendheid is met de aanbieders.
We hebben geen idee.
En wat gebeurt er nou mee? En wat zijn de regels daaromheen? En
wederom gevoel.
Het gevoel. Het niet gebaseerd op feiten.
Dan het is op feiten.
Maar daar zijn jullie mannen toch heel goed in om dat gevoel over te brengen?
We noemen dat marketing.
Marketing.
Nou, dan heb ik hier nog een man die dat ook heel goed kan.
Nou, vertel.
Henk Vlootman.
Ik had eigenlijk een wat andere vraag. Zou je kunnen stellen dat in het middenbedrijf, door het gaan naar bijvoorbeeld een Azure-omgeving, je behoorlijk veel kosten bespaart op je eigen personele omgeving, omdat je een deel van jouw expertise die je dan in huis moet hebben als je het on-premise hebt, nu aan de partij kan geven die dat voor jou beheert.
En wat bedoel je met middenbedrijf?
Ik bedoel eigenlijk mee te zeggen dat als
jij...
Klein eigenlijk niet, want daar ligt de situatie anders. Maar middelgrote bedrijven.
Ja,
ik kan me voorstellen dat grote bedrijven deels naar de cloud toe gaan. En laten we zeggen, de bank zie ik niet zo snel de bankgegevens in de cloud zetten. Maar ik kan me voorstellen dat met name bedrijven die, laten we zeggen, in een schaalgrootte zijn van 10 tot 20 mensen, dat dan juist die cloud uitermate interessant zou kunnen zijn.
Is dat zo?
Dat hangt een beetje af van welke scenario's en wat voor toepassingen het zijn. Gaat het om een oud mainframe, dan wordt het wat lastig. Maar voor een aantal scenario's kan dat prima. En zou dat inderdaad wel eens kosten kunnen besparen. Ik denk alleen niet dat elke stap volledig naar de cloud echt veel hoeft te besparen. Maar er is een besparing, uiteraard.
Mm-hmm. Nou, en ik denk dat de aanloopkosten wel hoger zullen zijn. Ja. Voornamelijk met die kleine bedrijven, want die hebben niet goed in beeld van wat ze eigenlijk willen. Ja. He, van dus de partij die advies geeft, die moet heel erg sturen en heel erg goed luisteren, zeg maar, eigenlijk wat de klant nu wil. Anders krijgt de klant een Ferrari, terwijl dat hij eigenlijk gewoon een Volvo wil.
Ja, ik denk dat dat een heel groot misverstand is. Dat de mensen dat voor financiële redenen doen.
Okay.
En in het begin
dat moet volgens jou niet de drijfveer zijn?
De financiën is altijd een drijfveer in het leven. Helaas. Dat is bij thuis ook weer. Hè. We gaan terug over uw thuis.
Daar weet jij niet vanaf.
Ik ga nu zwijgen. Maar het grote aspect dat je daar eigenlijk in terugkomt, dat is die financiën die gaan in het begin hoger liggen als dat de mensen verwachten. En daar moeten de mensen op geïnformeerd worden. En ze moeten daarop voorbereid zijn, want anders gaat dat een ongelooflijke schok teweeg brengen bij hen. En dan gaan ze sowieso iets hebben van... Kijk, we gaan hier de pluk uittrekken. Maar het is het repetitieve waar dat je eigenlijk je winst gaat in maken en de added value die je er gaat uithalen.
Maar is de cloud altijd goedkoper dan on-premises oplossing?
Niet helemaal.
Nee, hangt ook van de beginsituatie af. Ja. Ik heb recentelijk gewerkt voor een Nederlandse start-up. Met hele ambitieuze plannen. Vanmiddag ook een sessie over trouwens. Een beetje klaarmaken. Next Generation Sports Network.
Klaar. Hoe laat heb je
Kwart over drie.
Kwart over drie. Gaan we naartoe.
Een greenfield scenario, geen IT-afdeling, geen eigen datacenter. Nou, dan is het eigenlijk bijna een no-brainer om voor public cloud te kiezen. Mm-hmm. En dan hebben ze absoluut de kostenvoordelen vanaf dag één. Als je een heleboel legacy hebt, als je personeel nog enorm moet omscholen, ja, dan heb je inderdaad die opstartkosten waar je als hobbel overheen moet.
Het is ook lastig om te controleren van wat is het prijsverschil tussen on-cloud en on-premise. Omdat bijna geen enkel bedrijf exact in de gaten heeft wat de kosten on-premise zijn. Ze zien, dat is het mooie van de public cloud, het is public, dus je ziet wat de kosten zijn, je kunt dat uitrekenen, er zijn allerlei calculators voor.
Het is eigenlijk maar wat veel overzichtelijker.
Eigenlijk is het overzichtelijker. En alles wat er intern gebeurt, we hebben een datacenter of we hebben ergens een kamer waar computers staan. Nou ja, maar die kamer is al gehuurd. We hebben stroom, dat komt al binnen, ja, dat gaat op de grote hoop. Dat soort dingen wordt niet uitgemeten of afgezet tegen wat daar nou voor gebruikt wordt.
Ja. Het is ook dat je total cost of ownership moet je voor jezelf op on-premise duidelijk hebben. En dan zie je die verschillen heel snel. Want,
maar hebben bedrijven dat? Hebben die daar?
Zijn, tuurlijk, het is er wel, maar ze hebben het niet allemaal alles nee. op een rijtje. Kijk, de kosten die hebben ze. Als ze naar financiën gaan, die zien die kosten natuurlijk allemaal wel. En op het moment dat ze dat op een rijtje brengen, wat dat per maand op on-premise in hun eigen datacenter kost, en je gaat dan naar keten kijken, naar solutions die je on-premise hebt, en dan gaat kijken van wat daar de total cost of ownership van is, en je vergelijkt het dan met een calculator, nou ga ik ook in Azure, want gewoon zet aan en ja, aan, precies. Komt het prijsje uit, nou dan heb je daar twee prijsverschillen, en als het precies hetzelfde doet, dan is het voor mij helder wat je moet doen.
Want dan ga je naar
dan ga je kosten besparen. En dan komt natuurlijk nog steeds die emotie van ja, je gaat iets uit je eigen datacenter. Maar tegenwoordig kun je dat ook al een beetje proberen weer uit de droom te helpen door te zeggen, we hebben een express route. Cisco en Microsoft die zijn bezig om dat één netwerk van te maken. Dat je eigen IP.
Nou ja, en dit is toch ook maar pas het begin van de ontwikkeling. Ja. Tot waar staan we over een paar jaar? Dus we gaan ik kom daar zo even op terug. We gaan even naar een vraag.
Meneer Van der Straten.
Het was heel grappig dat hij net de expressroute aanhaalde. we hebben met Microsoft 300-400 projecten afgerond het afgelopen jaar met public cloud migraties in Azure. Internationaal, fantastisch. Het grootste vraagstuk dat ik bij klanten zie momenteel is van hoe connecteer ik nu naar de cloud toe? Van mijn on-premise verhaal, ik wil dezelfde look and feel dan ik on-premise heb, naar de cloud toe brengen. En hoe kunnen jullie dat stukje nu verder gaan enabelen?
Daar kan ik wel. Daar was ik bijna aan het einde aan het vertellen.
Nou, fantastisch. Komt het toch goed?
Microsoft en Cisco, die hebben die express route. En daar hebben ze zeg maar een appliance voor bedacht, aan beide kanten. Waarbij je dus de IP-adressen, zeg maar, kan, je VLAN's kan doortrekken naar de cloud toe. Dus dan kan je dus je hele keten, van bijvoorbeeld een SharePoint farm of verzinnen. Die kan je dan oppakken en naar Azure brengen met behoud van IP-adressen, namen, noem maar op. Dus, en dat is dus die appliances, die vertalen die IP-adressen die je on-premise had, vertalen ze, trekken ze dan door naar het Azure-deel.
Maar integreer je daarmee dus cloud en on-premise?
Er wordt één geheel. Je ziet het verschil niet meer. Dus,
maar is dat wel veilig?
Dat is super veilig. Het is je eigen de glasverbinding die je regelt. Regel je met een provider. Dus je moet wel goede afspraken en SLA's met je provider afsluiten. Okay. En daarnaast heb je dan je eigen cloud met je eigen IP-adressen daarin die je daarmee connecteert.
Volgens mij wil u nog daarmee.
En creëert dat dan visibiliteit en controle over je applicatie? Zie je die traffic livestream? Kan je daarop interfereren?
Met Traffic Manager kan je de boel wel in de gaten houden daar, vanuit Azure. Dus, en je hebt natuurlijk ook het hele Operations Management Suite wat nu met Ignite is laten zien. En daar kan je wel weer de boel allemaal mee monitoren.
Ja, je krijgt eigenlijk meer een hybride cloud, hè? Ja. En de hybride cloud, dat stukje net wat ertussen zit, tussen hybride en de cloud, ja, dat kan soms best mistig zijn. En kijken van waar zitten je problemen. En dat vergt best wel veel expertise. En die expertise die is denk ik in de markt nog heel dun. Echt flinterdun. En ja, het is ook een groeipad waar iedereen mee zit. Want die hybride cloud, daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is toch iets wat zal blijven.
Ja.
En niet alles kan in de cloud.
Waarom niet?
Dat hebben we net ook aangegeven. Marcel die gaf net voorbeeld van SAP Oracle zaken. Applicaties die zeg maar echt oud zijn. Ja, er zijn al genoeg mensen die draaien met XP, ja. Helaas. Windows 2003. Zie dat maar in een Azure.
Met de cloud.
Is niet verstandig, sowieso niet om dat meer te draaien.
Nee. Maar goed. Dat is een ander verhaal.
Ja, maar goed, er zijn mensen die gebruiken dat helaas nog steeds. Ja. Zie dat maar.
Maar die hebben we altijd, toch?
Die heb je altijd, ja. Maar die verwachten wel connectivity.
Ja, ja. Precies.
En die willen wel graag een
maar dat is toch een perfect sales moment om te zeggen van nou, dan gaan we je meenemen naar een volgende fase, want dan kan je de cloud in. Toch?
Ja, als die klant dat wil.
Ja,
maar waarom zou die dan anders nog op 2003 draaien?
Ja, dat is ook het groeipad. Hè. Je moet eerst on-premise upgraden voordat je de volgende stap kan maken. Maar dat geldt voor alles.
Ik heb een vraag, daarna komt bij jou, Steve.
Ja, ja? Roland Kok, zeg het maar.
Ja, ik had een vraag. Als klanten voor de keuze staan om naar de cloud te gaan, dan zullen ze zich regelmatig afvragen, kies ik voor IaaS, kies ik voor PaaS. Wat bij Paas, zeker bij nieuwbouw, natuurlijk interessant is, omdat je daar heel veel Azure-componenten kan toepassen. Maar hoe nemen jullie zorg weg, zeg maar, voor de vendor lock-in die je daarmee natuurlijk meer introduceert dan als je voor IaaS kiest? Dus als hij voor die keus staat, hij wil eigenlijk, hij neigt naar Paas, maar dan het gevoel heb van ja, maar dan zit ik wel meer aan Microsoft vast.
Op het Paas-platform van Azure zijn heel veel componenten waar ook een tegenhanger van op het normale platform is. En dan is er geen vendor block-in. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Service Fabric, de nieuwe cloud services, de cloud services V2. Dat draait. Microsoft heeft daar een mooie oplossing voor straks in hun eigen datacenters. Daar kun je dan volledig gebruik van maken, beheren zij en beheersen zij. Maar vind je ze niet lief genoeg, dan ga je naar een ander en dan zet je het daar. Of als dat niet de juiste plek is, dan doe je het elke keer in je eigen datacenter. Je applicatie verandert niet. Het enige wat verandert is de beheer van de omgeving. Het IaaS gedeelte zul je dan zelf moeten regelen, waarbij het in het Microsoft Azure datacenter het geval is dat zij het voor jou provisionen en dat zij het voor jou beheren en dat zij de servers beheersen. En voor je oplossing, voor je applicatie geldt, kijk goed naar welke componenten je gebruikt. En alle componenten op het Azure Platform as a Service verhaal, daar is een tegenhanger van die je ook in een on-premise situatie kunt gebruiken. Dus die je ook bij Amazon of bij Google zou kunnen positioneren.
Volgens mij wel gaat zien is dat je aan de applicatieontwikkelkant alle applicaties gaat ontwikkelen alsof het cloud applicaties zijn, omdat ze op dezelfde manier ook kunnen draaien in je eigen datacenter.
Okay. Ja,
dus de manier waarop je applicaties ontwikkelt gaat wel een beetje veranderen.
Ja.
Ze komen echt niet meer onder die cloud uit. Dat is gewoon een feit.
Ja. Nou, wij wisten dat maar.
Jullie wisten dat, tuurlijk. Ja.
Ja, ik heb hier nog een meneer Leo Hekspoor. Goedemorgen.
Goedemorgen. We hadden het een paar keer gehad over de hybrid cloud. En ik vroeg me af, hoe zit het vaak met latency in een hybrid scenario? En hoe ga je daarmee om?
Goeie vraag.
Ja. Kan iemand daar iets...
Nou, daar wil ik wel wat over zeggen.
Okay. Nou,
latency is natuurlijk iets wat is niet zomaar weg te nemen. Het heeft alles te maken met verbindingen. We hebben al express route geroepen. En dat is een methode om de latency weg te nemen. Maar nog steeds zit je met verbindingen en datacenters. Nou, Nederland is niet zo heel groot. Dus de latency dat valt hier nog wel mee tussen de datacenters.
Yeah.
Maar als je echt uitwijkt naar andere landen gaat, zit je toch met verbindingen. En dan kan latency echt wel een stap zijn tot je cloud scenario.
Ik denk dat er ook een verantwoordelijkheid aan developers is. Hè? Wij als developers moeten ook goed nadenken over hoe wij onze applicaties bouwen en designen. Ik bedoel, vroeger, in de tijd van, en dat klink ik heel oud, in de tijd van de mainframes, moesten de developers nadenken over hun dataverbruik, over hun geheugen, over CPU-cycles en dat soort gevallen. En die mannen waren daar heel druk mee bezig. Tegenwoordig is het allemaal te makkelijk voor ons. Hè? Ik bedoel, hebben we meer memory nodig? Vragen we een systeembeheerder meer memory erin te prikken. Meer CPU? Dan drukken we er gewoon een nieuwe CPU bij. Wij hebben het voor ons te gemakkelijk gemaakt en we hebben ons niet meer gedwongen om na te denken over de efficiëntie van onze applicaties.
Dus
zo'n latency verhaal, dat kan maar zo voorkomen dat komt omdat we veel te veel data over het lijntje heen halen. Terwijl we drie veldjes nodig hebben, en nou chargeer ik een beetje, drie veldjes nodig hebben aan de voorkant, halen we een hele dataset van een gig naar binnen. Ja, dan komt er wel ergens wat vertraging op de lijn.
Nou ja, een Azure Cloud, die heeft natuurlijk op meerdere plekken op de wereld verbindingen. En daardoor kun je je applicatie ook verschuiven van Engeland naar China. En daarmee voorkom je ook latency. Hè? Als jouw klanten in China zitten, nieuwe markt, dan zet je daar je applicatie neer van. Maar net wat Marcel zegt, je applicatie moet er wel geschikt voor zijn.
Ja, precies. Het is vooral een risico voor legacy die je opbreekt, waarbij je een deel in je eigen datacenter houdt en een deel verplaatst naar public cloud.
Maar dus ook voor jullie blijft het continu ontwikkelen, continu heel goed op de hoogte zijn van wat is er mogelijk. Net wat jij zegt.
En nadenken.
En nadenken van in plaats van dit maar allemaal geven, waardoor wij heel erg verwend worden. Hè, en denken van nou, alles kan.
Nou, alles kan ook, ja. Alleen je moet wel het op de juiste manier inzetten. Ik bedoel, platform as a service, ja, er is heel veel. Ja. En je kunt alles kiezen, maar je moet wel blijven nadenken. Van wat heb ik nou per se nodig? Je kunt altijd kiezen voor IaaS, maar je kunt altijd een stap terug. En dan is het de afweging van, heb ik dat nodig? Heb ik echt IaaS nodig of kan ik een stukje minder?
En wat zijn de service levels die we mogen verwachten, vinden jullie?
100%. Oh nee.
Van ons
mij wel. Maar.
Ja, Steve, kan je daar iets over zeggen?
Die kunnen identiek zijn als daarvoor. En die kunnen zelfs veel beter
hoger
zijn als daarvoor.
Hoger.
Ja. En het aspect daarin is natuurlijk, wat wenst de klant daarin te bereiken? Vroeger was het ook zo, en dan gaan we verder in naamgevingen zoals High Availability en Disaster Recovery. Daar hingen vroeger ook ongelooflijke prijskaartjes aan. En dat je dat nu on-premise deed, of dat je dat nu in een hosting environment deed, of wat dan ook. Dat had altijd een bepaalde kost. En wat had die bepaalde kost? Was het feit van welke high availability en welk percentage wou je eigenlijk? Dan gaan we over recovery time objective spreken en recovery point objective. Dus RTO en RPO daar gaan met elkaar vergelijken. En hoe kleiner dat je dat eigenlijk wilt, hoe groter dat je kost daarin gaat zijn.
Hoeveel meer hoe meer negentjes, hoe meer nulletjes.
Voilà, zo simpel is het. Ja, want je begint allemaal met een 99,0. En dan begint dat, als je naar 99,5 wilt gaan, dat kost je al een paar ton. Maar als je naar 99,99 wil gaan, dan zitten we over zeer grote bedragen te spreken. Nu, in de cloud is dat iets makkelijker. Omdat je daar inderdaad die faciliteiten allemaal beschikbaar hebt. En dat hoeft niet te draaien. En dat is helemaal anders als je dat zelf moet aanschaffen.
Kan ook veel collectiever, of niet?
Kan veel collectiever, maar die hardware, die infrastructure, die staat daar. Mm-hmm. Maar die hoeft niet actief te zijn, bijvoorbeeld. Dus die kan je opschakelen op het moment dat je het nodig hebt.
En
als je dat on-premise
eigen
doet, ja, die moet je toch aankopen, want je kan het zomaar niet opschakelen op van de ene dag op de andere. Dus en dat is een heel groot verschil daarin.
Heel goed. Wij hebben nog laatste vraag. Want
deze gepassioneerde manier.
Hartstikke goed. Een laatste vraag.
Ik hier gepassioneerd zijn. Nou, het is eigenlijk een andere vraag van een heel andere orde. Wij weten natuurlijk allemaal wel dat de cloud, en wij weten natuurlijk ook wel de richting deployments in de cloud, en wij weten allemaal hoe het nu eigenlijk weer richting PowerShell gaat. Wij weten nu dat PowerShell weer in de lift is, en ook in combinatie met cloud deployments in dit geval. Dan heb ik zoiets van, ja, aan de ene kant zeggen we, ja, we moeten allemaal in nieuwe technologieën, we moeten allemaal nog nieuwe dingen, en noem maar op. Maar aan de andere kant grijpen we weer terug naar een technologie van jaren 80. Ik vind dit zo ouderwets, dat PowerShell. Waarom moet ik daarin geloven om toch op dit moment, dag van vandaag nog, om mijn ding in de cloud te kunnen doen? Heb ik zoiets van, ja, wij moeten nieuwe dingen leren.
Maar
ik
dat
heb
is toch
helemaal geen zin meer.
Zo. Kleding komt toch ook altijd weer terug?
Ja,
we gaan
maar goed,
straks ook weer bij je
pijpen
dragen.
Ja. Nee, dacht het niet. Ik heb zoiets van, ik wil graag nieuwe dingen leren. Ben ik helemaal niet beroerd voor. Maar ik wil niet teruggrijpen naar een technologie.
Okay, waarom grijpen we terug?
Oké,
okay,
duidelijk.
Ik denk dat Hassan even met Jeffrey Snowden moet gaan praten.
Over PowerShell.
Als hij PowerShell 5.0 een jaren 80 technologie noemt.
Dan hebben we een goed discussiepunt. Oké. Maar kunnen jullie er iets over zeggen? Is het waar dat we teruggrijpen naar de jaren 80?
Of? Nee, absoluut niet.
Nee?
Ja, het lijkt zo omdat PowerShell natuurlijk een scriptachtige taal is. Ja. En dat je een aantal statements achter elkaar plakt. En dan lijkt het alsof het heel ouderwets is. Maar het is nou juist heel modern om je spullenboel te automatiseren. En dat deden we voorheen minder vaak dan dat we dat nu moeten doen. Ik bedoel, er zit niemand in dat datacenter van Azure, hè, die jou even voor jou naar jouw server kan lopen en zeggen van oké, dan zet ik hem al aan of uit of whatever.
Wat vroeger wel.
Wat vroeger natuurlijk wel gebeurt. Ja, dat is. Ja.
Het leek inderdaad vooruitgang om interactief aan te loggen op een server, een mooie UI te starten en wat vinkjes aan te klikken en zo. Maar dat was het eigenlijk niet. Dat was eigenlijk achteruitgang. Want dat schaalt niet naar de.
Nou ja, dat is wat je
is foutgevoelig.
Precies. Ja. Wat je nu kijkt met die nano-server. Ja. Ja, dat objectives is om zo min mogelijk updates te hoeven doen. En de user interface en al die toeltjes die erin zitten, ja, die ververgen allemaal updates. Ja, en hoe minder je daarvan hebt, hoe minder securities, hoe minder je hoeft te rebooten uiteindelijk.
Hij vergist zich waarschijnlijk met MS-DOS en PowerShell, denk ik.
Dat denk ik.
Zoiets.
Laten we het daarop houden. Heren, wij zijn aan het einde gekomen van deze sessie. Eerst wil ik Hans-Jan even vragen, waar staan we, wat heb je getekend en misschien even toelichten, wij hebben het niet de hele tijd gevolgd.
Zo'n band moet jij ook hebben.
Ik heb een hoop getekend inderdaad, maar inderdaad, deze maak ik nog wel even rustig af natuurlijk, back to the 80s. En ik dacht dus ook aan zo'n 80s afro-haardos die er weer uitziet als de cloud, dus wat dat betreft.
Heel goed, dankjewel. Heren aan tafel, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, heb nog een mooie dag. u in het publiek. Hartstikke fijn dat u er was. Er zijn nog meer sessies de hele dag. De volgende is, als ik het goed heb, volgens mij om 11 uur. Maar dat zal ik zo direct op het scherm zetten. Zeg het voort, nodig mensen uit en kom lekker nog een keer kijken. En de gasten blijven nog even hier, zodat u nog verder met ze kan spreken. Dank u wel en heb een hele mooie dag.